Goedemorgen. Ik klink een beetje verkouden, maar ik ben goed te horen, hè? Dat heeft waarschijnlijk te maken met de airco. We hebben sinds kort airco in onze auto en ik hou er dan van om die vol in mijn gezicht te zetten, maar dat schijnt niet goed te zijn. Dus ik heb er al 4 of 5 weken last van, maar het gaat een keer over, denk ik. Dus. Mooi om hier te zijn, aan het begin van de zomervakantie, tenminste voor jullie. Bij ons over 1 week. En ik wil het inderdaad gaan hebben over u bent de God die roept. Het is een iets andere preek dan anders. Niet in die zin van qua inhoud, maar meer qua vorm. Want normaal pak ik toch meestal een Bijbelgedeelte. Dat doe ik nu ook wel. Maar het is ook iets meer thematisch. En ik wil het gaan hebben over de 6 roepen van God vanuit de eerste Korinthebrief. Ik heb de eerste Korinthebrief een tijdje geleden een beetje doorgelezen en eens gekeken wat er staat over roeping. En dan kom je, misschien wel meer, maar in ieder geval 6 roepen van God tegen. En we gaan eerst een paar stukjes lezen. Eerst uit 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1, vers 1 tot en met 10. En dan nog een paar teksten verderop uit de brief. 1 Korinthe 1 vers 1. Daar staat dit. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God. En Sosthenes, de broeder. Aan de gemeente van God die in Korinthe is. Aan de geheiligden in Christus Jezus. Geroepen heiligen. Met alle die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. In elke plaats, zowel hun als onze Heere, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in hem, in alle spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt. Terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot het einde toe. Zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon. Jezus Christus, onze Heer. Maar ik roep u ertoe op, broeders. Door de naam van onze Heer Jezus Christus dat u alle eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. En dan nog, alleen nog vers 11, want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloe, dat er ruzies onder u zijn. Dan 1 tekst uit 1 Korinthe 7. vers 20. Daar staat dit, laat ieder blijven in de roeping waarin hij geroepen is. En dan als laatste paar versen uit 1 Korinthe 16. 1 Korinthe 16 vers 15 tot 17. Daar zegt Paulus, en ik roep u ertoe op, broeders. U weet dat het huis van Stefanus de eersteling van Achaïe is. En dat zij zichzelf ten dienste van de heiligen beschikbaar hebben gesteld. Dat u zich ook aan zulke mensen onderwerpt. En aan ieder die meewerkt en zich inspant. En ik verblijd mij over de komst van Stefanus. En Fortunatus en Achaïcus. Want zij hebben aangevuld wat mij van uw kant nog ontbrak. De 6 roepen van God. U bent de God die roept. Daar gaat het vanmorgen over. De 6 roepen van God. En het zal je niet verbazen dat de eerste roep gaat over de roeping van Paulus. Dat heb ik genoemd Gods oproep. Dan zegt Paulus aan het begin, hè, Paulus, een geroepen apostel, enzovoort, enzovoort. De oproep van God. En dat is de oproep voor een bijzondere taak. Ik weet niet wie van jullie er nog in militaire dienst heeft gezeten. Misschien is toch wel eens, ik heb dat niet, maar misschien steek je hand eens op. Wie heeft er in militaire dienst gezeten? Poeh, dat is niet, eentje nog maar. Sorry, ja, eentje. Dat is afgeschaft in 1997. En dat blijkt ook wel, want er is hier nog, of waren hier heel veel gewetensbezwaren, dat kan natuurlijk ook. De oproep voor militaire dienst. Als je dan 18 was, jongens, dan moest je in het gemeentehuis en dan kreeg je op een gegeven moment een brief, dat heette een oproep, om je te melden voor militaire dienst. Moest je een jaar in dienst en dan leerde je een beetje hoe het in het leger eraan toe ging. Stel dat er een oorlog kwam, dan kon je vechten. Nou, zo roept God ook mensen tot zijn dienst. Niet zozeer door middel van een brief, maar dat kan hij op allerlei manieren doen. Er werd straks bij het kindermoment gezegd, God spreekt niet meer door een hoorbare stem. Dus ik dacht, ik moet een beetje oppassen wat ik zeg, want het eerste wat ik ga zeggen is dat God door een hoorbare stem kan spreken. Maar ik snap wel heel goed wat die persoon bedoelt, want ja, meestal spreekt God niet door een hoorbare stem. Maar het kan wel. Bij Paulus gebeurde het. Op weg naar Damascus, hè, toen was hij bezig om christenen te vervolgen. En toen kwam God met een hoorbare stem en die zei, Saul, Saul, wat vervolg jij mij? Een hoorbare stem. Henk Binnendijk, die heeft dat ook meegemaakt, hè? Hebben jullie wel eens gehoord misschien, dat hij tot geloof kwam? Ja, toen dacht hij na over de vraag of hij iets voor God moest doen, of hij in het evangelie verkondigen werd geroepen. Toen was hij er heel veel mee bezig en toen zei hij, heeft hij maar één keer gehad, dat hij een stem hoorde. Dat God tegen hem zei, ik vraag niks van je, ik bied jou wat aan. En dat was voor hem het teken om in het koninkrijk van God te gaan arbeiden. Prachtige zin trouwens. Ik vraag niks van je, ik bied je wat aan. Dat is het dienen van God. We hebben soms het idee, hè, dat God van allerlei dingen van ons vraagt, maar hij biedt ons iets aan. En denk binnen dat ik hoorde die stem. En misschien hebben jullie dat ook wel eens gehoord, dat kan. Daar moet je niet te snel een beetje minderwaardig over doen, zo van dat gebeurde alleen toen. Nee, dat gebeurt nog steeds. Maar de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat God dat meestal niet meer doet. Nee, als je de Bijbel goed gaat lezen, er is een keer iemand die heeft het onderzocht, dan spreekt God op 17 verschillende manieren tot mensen. 16 of 17. Door een stem, hè, dat zei ik al, of door een droom. Of door omstandigheden in je leven. Of door een bepaalde gedachte die bij je binnenkomt. Of door kinderen. We hebben thuis ook wel meegemaakt, door kinderen. Ja, dat God je iets duidelijk maakt door middel van een kind, dat is prachtig. God wil kinderen gebruiken, jongens. Daar moet je niet kleinerend over doen. Of door de Bijbel. Door het woord van God. Daniel, hè, die zat op een gegeven moment in Babel. Toen was hij aan het lezen in de brief van Jeremia. En toen ontdekte hij dat God beloofd had dat Israël na 70 jaar uit de ballingschap zou komen. Door de Bijbel. Zo wil God tot ons spreken. Ik weet nog, toen ik zelf tot geloof kwam. Ja, toen had ik ook het verlangen om het evangelie door te geven. En ik zat in die tijd, misschien heb ik dat hier wel eens vaker verteld. Maar nu is dat waar het over gaat. Dus had ik na te denken of ik op de sportacademie moest blijven. Want ik wilde gymleraar worden. Of dat ik theologie moest gaan studeren. Om dominee te worden. En ik zat daarover na te denken. En ik werd op een avond zo, nou ja, gek zou ik niet zeggen. Maar ik werd zo onrustig. Toen heb ik gezegd, Heere God, ik ga niet slapen voordat ik het weet. Dat moet je niet te vaak doen. En dan moet je ook niet allerlei dingetjes bij gaan bedenken. Maar ik dacht, dit is zo belangrijk, ik moet het weten. Toen ging ik in de Bijbel lezen. Toen kwam ik terecht in die tekst die we straks gelezen hebben. 1 Korinthe 7 vers 20. Daar kom ik straks nog terug. Maar daar staat, een ieder van u blijven in de roeping waarmee die geroepen wordt. Of geroepen is. En toen wist ik het. Gewoon sportacademie blijven doen. En toen ben ik de sportacademie blijven doen. Die heb ik afgerond. En daarna ben ik gymleraar geworden, 11 jaar lang. Maar daarnaast heb ik ook het evangelie mogen vertellen, tot op de dag van vandaag. En mijn vrouw zegt wel eens tegen mij, als jij toen dominee was geworden, dan was je een heel wettig mannetje geworden. Ik denk dat ze gelijk heeft. Dus let op wat God in zijn woord tegen je zegt. Blijf in de roeping waarmee je geroepen hebt. Daar kom ik straks nog op terug, want dat is ook een roep van God. Blijven in de roeping waarin je geroepen bent. Ja, die roeping van God, hè, voor een bijzondere taak, zoals Paulus hier, die kan je ook heel erg verkrampen. weet niet of jullie dat wel eens hebben meegemaakt. Of dat je momenteel in zo'n fase zit. Dat je merkt, je hebt een verlangen in je hart om God te dienen. En dat je afvraagt van ja, moet ik nou bijvoorbeeld theologie gaan studeren? Of moet ik nou voorganger worden? Of moet ik met Leger des Heils gaan dienen? Of jongerenwerker op Urk? Dat je denkt, ja, hoe zit dat nou? Dan kan je zo in de kramp brengen dat je niet meer helder na kunt denken. Dan is het als eerste belangrijk dat je beseft dat dat verlangen om iets te doen voor God, ik zeg het maar even zo, dat dat iets van God zelf is. Hij legt dat verlangen in ons hart. En als God een verlangen in je hart legt, dan wil hij het ook vervullen. De duivel die zit er niet op te wachten dat je het evangelie gaat vertellen. God legt dat verlangen in je hart. Ga hem dan maar danken voor het feit dat hij jou dat verlangen heeft gegeven. Om iets te doen. En het is soms een hele zoektocht om erachter te komen. Ik kan niet vandaag zeggen, nou zo en zo en zo zit het. Want bij iedereen gaat het weer anders. Maar dank God voor dat verlangen wat hij jou gegeven heeft. En het tweede wat je dan moet doen. En wat je dan ook mag doen. Is dus met God je leven langs gaan. Ik had ooit toen ik bij Stichting Gaven werkte een stagiair. En die zei tegen mij, dat heb ik nooit meer vergeten. Ze zei, de manier waarop God je gemaakt heeft, is een blauwdruk van zijn plan met je leven. De manier waarop God je gemaakt heeft en geschapen en gevormd, is een blauwdruk van zijn plan met je leven. We denken soms hè, van ja, we zijn heel goed in timmeren. En dan roept God ons, en dan moeten we voorganger worden. We zijn heel goed in vissen en dan roept God ons en dan moeten we voorganger worden. God is al vanaf de moederschoot bezig hoe hij ons gemaakt heeft. En hij heeft dat plan voor ogen met ons leven. En de gang die hij door je leven gaat, die is net zo belangrijk als die roep die je soms heel krachtdadig kunt ervaren. Ga met God maar eens je leven door. Ik weet nog toen ik heel klein was, dat zei mijn moeder een keer, dat ik toen al zendeling wilde worden. Ja, ik weet er zelf echt niks meer van dat ik dat gedacht heb en gezegd. Maar mijn moeder zei dat, je wilde als klein kind al zendeling worden. Waarvoor was dat? Ja, wist ik niet. Ik was het vergeten. God gaat met ieder van ons, van kind af aan, een gang in je leven. En die kan net zo belangrijk zijn en bepalend voor de taak die je krijgt, als die bijzondere roep die je op een bepaald moment in je leven ervaart. Paulus was opgeleid door Gamaliel. Had hij heel veel van geleerd. Nou, als je de brieven van Paulus leest, dan zie je dat hij wat hij geleerd heeft, gebruikt in zijn brieven. God heeft hem gevormd. Dat is bij mij ook zo. Bij jullie ook. Het is niet zo dat waar je nu mee bezig bent, dat nutteloos is. Het is niet zo dat waar je nu voor opgeleid wordt, ja, en dan moet je misschien een theologie opleiden. Ja, dan telt het allemaal niet meer. Nee, dat gebruikt God allemaal. Ga met God maar eens door je leven en schrijf maar eens dingen op. Als je merkt dat je dat verlangen hebt om God te dienen. Dat hoop ik ook trouwens. Dat hier vanmorgen mensen zitten die dat verlangen herkennen. En dat God je roept voor een taak, voor een functie. Dat kan een taak of functie in de gemeente zijn. Ik zag voor me straks dat vacaturebord staan. Of om het evangelie door te geven. Ja, hoe zullen de mensen geloven, zegt Jesaja en Paulus later, als ze niet het woord van God horen. We kunnen bidden dat mensen tot geloof komen. We kunnen bedenken hoeveel mensen nog niet geloven. Maar hoe zullen ze geloven als ze het niet horen? Als God je roept om het evangelie door te delen, dat is niet makkelijk. Maar dat kan ik je zeggen, dat is het mooiste wat er is. Het is niet makkelijk, het is het mooiste wat er is. En Jezus zei, toen hij de Samaritaanse vrouw had ontmoet, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig. Dus ik hoop dat God mensen roept, ook hier, ook vanmorgen, om door te geven ja, wat hij jou gegeven heeft. Tegelijkertijd zo'n bijzondere taak, dat staat ook voor bijzondere uitdagingen. Ik weet niet of jullie wel eens opgevallen, maar als Paulus zich hier in 1 Korinthe 1 voorstelt, dan noemt hij zich een geroepen apostel. Dat doet hij lang niet bij alle gemeenten. Als je de Efezebrief kijkt of Filippenzenbrief, dan noemt hij zich gewoon een apostel. Hier een geroepen apostel, dat doet hij niet voor niks. Daar in Korinthe, daar was heel veel gedoe. En daar werd soms getwijfeld hè, aan Paulus apostelschap. En ja, hij moest ze vermanen, hij had verdriet. Er was heel veel gedoe. Paulus had een bijzondere taak. Ja, maar hij had ook bijzondere uitdagingen in zijn leven. We hebben soms een soort romantisch beeld hè, van dominees. Dat heb ik ook wel gehad. Dominee op een preekstoel, prachtig. Zendeling, prachtig. Ja, maar een bijzondere taak is ook vaak bijzondere uitdagingen. Dat zeg ik niet om je bang te maken. Maar De duivel doet er alles aan om je bij God weg te halen, om alles kapot te maken. En de mensen die het dichtst bij God staan, om het zomaar te zeggen, dat kun je natuurlijk eigenlijk niet zo zeggen, maar die het meest bezig zijn om het evangelie door te geven, die worden ook het meest aangevallen. Hoe kan het dat zoveel voorgangers uiteindelijk of burn-out raken of met gedoe uit de gemeente weg? Hoe kan dat? Ja, dat ligt aan de mensen. Ja, dat kan. Maar de duivel doet er alles aan om je stuk te maken, om het kapot te maken. Bijzondere taak. Ook bijzondere uitdagingen. Nou, dan het tweede. De eerste twee, daar besteed ik het meeste tijd aan trouwens. Dan het tweede. Dat is Gods herinneringsroep over wie je bent. Er staat in vers 2 dat Paulus schrijft aan de gemeente van God, die in Korinthe is, aan de geheiligde in Christus Jezus, geroepen heiligen. Geroepen heiligen. Paulus herinnert hen eraan dat ze geroepen heiligen zijn. Dat is prachtig, hè? Er is, als je die eerste Korinthebrief doorleest, dan schrik je soms een slag in de ronde. Als je ziet wat er in die gemeente allemaal aan de hand was. Ze liepen stoer te doen over bepaalde geestelijke gaven. Ze hadden partijschappen. Ja, hoe zou ik dat zeggen? Je had de hervormden, bij wijze van spreken. En je had er, die waren van de Pinkstergemeente en er waren baptisten en er waren, noem maar op. Ja, niet letterlijk toen natuurlijk in die gemeente, maar jullie snappen wat ik bedoel. Je had daar de partij van Apollos. Het was een geweldige bijbelleraar. Zeiden mensen, wij zijn van Apollos. Wij houden van bijbelstudie en bijbelonderzoek. En er waren mensen die waren van Paulus. En er waren mensen die waren van Petrus. Petrus, dat is nog eens een vurige prediker. Die moeten we vaker uitnodigen op zondag. En er waren zelfs mensen die hadden Jezus tot een partijhoofd gemaakt. Dat is erg, hè? Die zeiden, wij zijn van de partij van Christus. En dan zegt Paulus, is Christus gedeeld? Dacht je dat Jezus zich tot een partijhoofd laat maken? Het was zelfs zo erg dat ze in die gemeente elkaar voor de rechter sleepten. Dat er twee mensen uit dezelfde gemeente, die kwamen elkaar niet op zondag tegen. Ze hadden toen geen kerkgebouwen, ze kwamen vaak samen in grote huizen, waar wel 100 man in kon. Die kwamen elkaar niet alleen op zondag tegen, die kwamen elkaar in de rechtszaal tegen. Moet je voorstellen, hè, dat je hier een, je ontmoet hier iemand in de gemeente, in Ikea, en dan kom je elkaar in de rechtszaal tegen. En zegt Paulus, er komt een vorm van hoererij onder jullie voor, die zelfs bij de heidenen niet voorkomt. In 1 Korinthe 5 heeft hij twee keer over porneia, daar komt ons woord porno vandaan. Er komt een vorm van porno voor onder jullie, die zelfs bij de heiden niet voorkwam. Er was een man, sorry, maar dat gebeurde. Er was een man die ging met de vrouw van zijn vader naar bed. Niet zijn eigen moeder, de vrouw van zijn vader. Of zijn stiefmoeder, of de tweede vrouw van zijn vader. En dan zegt Paulus, jullie lopen zo stoer te doen, jullie lopen zo trots te zijn op wat jullie allemaal kunnen. Hij zei, maar er komt een vorm voor van hoererij die zelfs de heiden niet doen. Dus er was zoveel aan de hand in deze gemeente. En toch, zegt Paulus, geroepen heiligen. Daar herinnert hij zich aan. Dat is die herinneringsroep van God. Geroepen heiligen. En daar moet je even voor jezelf over nadenken. Je zit hier in deze gemeente. Ik zit in een gemeente in Ede. Hier zal ook van alles aan de hand zijn. Dat weet ik gelukkig niet precies. Dus dan kan ik iets makkelijker praten. Maar in elke gemeente zijn altijd allerlei dingen aan de hand. En dan zegt Paulus, geroepen heiligen. Misschien zit je hier wel met heel veel kritiek, hè? Dat kan nog. Heel veel boosheid of heel veel... Dat je denkt, ja, ze komen daar bij elkaar. Maar je moest eens weten, wat een zooitje. Geroepen heiligen. En ik weet wel dat er in elke gemeente niet allemaal gelovigen zitten, dat weet ik. Maar Paulus spreekt die hele gemeente hier aan als geroepen heiligen. Ik durf te zeggen, als we elkaar zien als een geroepen heilige, dat zo zegenrijk is voor hoe je in de gemeente met elkaar omgaat. Ook met die persoon die nou net niet degene is die jij uit zou kiezen als vriend of als vriendin. Of waar je bij een team zou willen. Ken je dat van die mensen in je gemeente? Dat je zegt, nou, ik ben blij dat ik niet bij de Bijbelkring zit. Ik zal niet vragen om je vinger op te steken, maar die heb ik in de gemeente wel beeld. En ik noem dat soort mensen, want dat kunnen anderen natuurlijk ook over mij denken, hè? Ik noem dat soort mensen de genadetrainers. Ik kan zo een paar mensen voor de geest halen in mijn gemeente waar ik zit, in Ede. Dat zijn genadetrainers. Die zijn zo, hoe moet ik dat zeggen? Die zijn zo irritant. Vind ik dan, hè? Die doen altijd iets wat mij irriteert en wat ik denk van, hoe kun je dat nou doen op jouw leeftijd? Dat zijn genadetrainers. Je eerste neiging is om zulke personen onderuit te halen. Ja, niet slaan natuurlijk, daar zijn we dan vaak veel te netjes voor. Maar via, hè, roddelen. Wat vind jij eigenlijk van die persoon? Ja, nou, als die daar op het podium staat, ja. Genadetrainers. En dan bidden. Zeg, Heere God, ik merk dat ik boosheid heb naar die persoon. Maar het is een geroepen heilige. U heeft die persoon geroepen. En u bent zo zacht en zo bewogen dat u deze persoon een geroepen heilige noemt. Wie ben ik dan om strenger te zijn dan u en deze persoon niet te zien als een geroepen heilige? En nogmaals, ik weet dat niet alle mensen in een kerk geloven, helaas. Maar dat punt wordt vaak genoeg genoemd. Een geroepen heilige. Juist ook die mensen die zo vervelend zijn. Dan ga je op je knieën en zeg, Heere God, deze persoon heeft zoiets gemeens gezegd over mijn kinderen. Of deze persoon heeft zoiets irritants gedaan. Geef dat ik met ogen van liefde naar die persoon kan kijken. In onze gemeente heb ik ook zat op aan te merken, zat. Sommige dingen vind ik heel mooi en sommige dingen denk ik, ja. Vorig weekend was het geloof ik, waren we op gemeenteweekend met elkaar. En dan ontdek je, dan spreek je elkaar wat langer van, oh, wat zitten er eigenlijk voor mooie mensen in die gemeente. Er vallen een aantal van die dingen waar je zo'n kritiek op hebt, die verdwijnen dan een beetje naar de achtergrond. Geroepen heiligen. Iemand zei een keer, je bent in de gemeente aan elkaar gegeven voor je heiliging. Vond ik eigenlijk wel een mooie uitspraak. Je bent in de gemeente aan elkaar gegeven voor je heiliging. Diegene die net doen wat jij wil, dat is niet zo moeilijk om die lief te hebben en om daar een praatje mee te maken. Dat gaat vanzelf. Hoe zegt Jezus dat ook alweer? Dat doen de farizeeën ook. Maar juist diegene waar het schuurt en zo. Geroepen heiligen. Ik vind het aan zich ook een hele mooie uitdrukking. Geroepen heiligen. Eerst even iets over dat geroepen. Ja, dat laat eigenlijk zien dat het initiatief begint bij God. God roept mij. Dat doet hij al vanaf het paradijs, hè? Toen zei hij al, Adam, waar ben je? Toen was God de mens kwijt. De mens Adam was die kwijt. En toen zei hij, waar ben je? We denken soms een beetje van, ja, ik moet me bekeren, ik moet tot geloof komen als we nog niet tot geloof gekomen zijn. Maar heb je het wel eens van de andere kant bekeken? Dat als je hier vanmorgen zit en je hoort niet bij God, je hoort niet bij Jezus, dan is God jou kwijt. En dan treurt zijn hart. En dan zegt hij, waar ben je nou? Waar zit je nou verscholen? Adam zat achter de bladeren, maar waar zit jij verscholen? God is vanaf de moederschoot, ook met Paulus, maar is hij al met ons bezig, met mij ook. En ik heb pas op mijn 17e, 18e heb ik gehoor gegeven aan God, door Gods genade. 17 jaar lang van mijn leven een beetje, ja, hoe moet je dat zeggen, niet alles verkwanseld, maar de uitnodiging van God naast me laten liggen. Als je hier zit en je bent 15, je gelooft nog niet, in 15 jaar van je leven, ja, de uitnodiging van God naast je laten liggen. God roept. Op allerlei manieren, hè? Ja, door een hoorbare stem, zei ik al, door zijn woord. Door een gebeurtenis in je leven. Soms door iets heel ernstigs, dat kan, maar het staat ergens in de psalmen, laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. God heeft je het liefst van jongs af aan, op een geleidelijke manier. Wilhelmus Abrakel, oudvader, die zei dat God vaak allengskens werkt. Dat is een beetje een moeilijk woord, maar heel dat hij geleidelijk werkt, van jongs af aan. Hij nodigt ons uit, hij roept ons. Staat in Openbaring, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En als iemand de deur open doet, zal ik binnenkomen en avondmaal met hem houden. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Die roep van God, jongens, dat is, probeer het een beetje voor te stellen. Die roep van God, dat zijn de ogen van je moeder. Als je op punt staat om ergens naartoe te gaan en dat ze zegt, met tranen in de ogen, doe het niet. Doe het niet. Kom hier naartoe, blijf thuis. Dat is de roep van God. De roep van God is de roep voor het allermooiste feest wat er is. De bruiloft van het lam. De bruiloft van het lam, daar roept God ons voor. Hou je van een feestje? Natuurlijk hou je van een feestje. Ja, nou ja, niet iedereen, maar de meesten houden van een feestje, toch? Het gaat uiteindelijk toe naar de bruiloft van het lam. De bruiloft van het lam. En nog een oudvader, dan hou ik op met oudvaders, maar... de bruiloft van het Lam, hè? Kolbrugge. Er was van gehoord, Kolbrugge. Kolbrugge, die zat daar ook mee, hè. Toen op een moment was het zo alsof hij de stem van God hoorde. Die zei, Kolbrugge, ben jij met mijn lam tevreden? En toen zei Kolbrugge, ja, Heer, met uw lam ben ik tevreden. En toen was het weer alsof hij die stem van God hoorde. Dan ben ik met jou tevreden. Ben je met het lam tevreden, met Jezus tevreden? Die je roept voor het allermooiste wat er is. Niet het makkelijkste, dat heb ik al een paar keer gezegd. Maar dat is belangrijk om te onthouden, want het is niet het makkelijkste. Het allermooiste wat er is. Geroepen, ja, geroepen heilige. Daar kun je natuurlijk heel veel over zeggen, heilige, heiliging. Ja, geen heilige boontjes, hè? We zijn geen heilige boontjes. We gaan niet de soort van, ja, nou ja, je bent een christen en dan ben je zo vroom en dan poeh, ze zouden toch eens zien dat ik iets fout doe en ik trek een net pak aan, dat mag wel. En ik vertel hoeveel stille tijd ik heb gehad en allemaal dat soort dingen. Dat. Geen heilige boontjes. Heilige, dat betekent dat je door God, voor God apart gezet bent. Door God, voor God apart gezet. Om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Romeinen 8, vers 28 tot 30 kun je dat lezen. Dat degene die geroepen zijn, die heeft God bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Daar ben je voor geroepen. Dat is heiliging. Je kunt uren praten over wat heiliging is. En ja, zijn we nou al heilig of moeten we nog heilig worden? Allebei. God ziet ons als een heilige, als een apart gezet. En hij wil ons steeds meer maken tot een volmaakte heilige. Zodat we steeds meer op Jezus gaan lijken. Nou, ik hoef jullie niet te vertellen wat het betekent om op Jezus te lijken. Dat kun je in de Evangelie zo nalezen. Dat is de vrucht van de Heilige Geest. Galaten 5, vers 22. Dat is een heilige. En dat gaat niet vanzelf, dat weten jullie ook. In Korinthe ook niet. Korinthe was een havenstad, hè. Urk is ook een havenstad. Of een havendorp, ik weet niet hoe je dat zegt. Maar er zitten heel veel overeenkomsten. Dus dat is niet makkelijk. In Korinthe was het vreselijk moeilijk. Er was heel veel onreinheid. Er liepen allerlei mensen door die stad. Gingen van de ene kant naar de andere kant. Er was een heel gedoe. Dat was niet makkelijk om als heilige te leven. Hier ook niet. Maar dat is hoe God ons maken wil. Zodat we steeds meer op zijn zoon gaan lijken. Nou, dan de derde roep. Dat is Gods vreugde uitroep. Dat je bij zijn gemeenschap hoort. Ja, dat staat in vers 9. Hè? Er staat, God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Here. Sommige vertalingen hebben dat we geroepen zijn tot de gemeenschap met zijn Zoon, maar je moet het hier lezen als de gemeenschap van zijn Zoon. Want er staat in vers 10, maar ik roep u ertoe op, broeders. De gemeenschap van zijn Zoon, dat is de groep. Ja, eigenlijk is de gemeenschap van zijn Zoon, dat is de gemeenschap met elkaar. Je had daar in Korinthe, dat was vernoemd naar Korinthus, de zoon van de afgod Zeus, daar heette die stad naar. En die hele bevolking van Korinthe, dat was de gemeenschap van Korinthe, alle bewoners samen. En nou is het zo mooi als Paulus daar komt en die breekt het evangelie, dan ontstaat daar een hele nieuwe gemeenschap. Binnen die gemeenschap van Korinthe ontstaat een hele nieuwe gemeenschap. De gemeenschap van Jezus Christus, een bloem. Te midden van dat verdorde veld, van die verdorde havenstad, van die verdorven stad. Een bloem, een gemeenschap. De gemeenschap van Jezus Christus. En God is zo blij dat die mensen uit Korinthe daarbij horen. Bij die gemeenschap. Prachtig, bij die gemeenschap. Geen partij, geen clubje, geen statuut, geen. Nee, bij die gemeenschap. Prachtig als je daarbij hoort. Je hebt het ook nodig trouwens hoor, ik ook. Soms denken we wel van, ja, ik heb geen gemeenschap nodig, ik heb geen kerk nodig. Nee, je hebt elkaar heel hard nodig. En binnen die gemeenschap, ja, daar zijn verschillen, daar komen we zo meteen ook nog even op. Er zijn verschillen, daar denk je soms anders over dingen. Maar binnen die gemeenschap, daar heeft Jezus het voor het zeggen. En soms denk je dat je gelijk hebt, vooral als je een beetje sterk karakter hebt. Maar dan is het goed om eens te kijken, wat zou Jezus doen in deze situatie? We zijn een gemeenschap die uit die gemeenschap van de stad waar je woont of het dorp waar je woont geroepen zijn. In vers 2, daar heeft Paulus het over aan de gemeente van God. Gemeente, daar staat in het Grieks het woord ecclesia. Dat betekent de eruitgeroepene. Ecclesia, eruitgeroepene. Je wordt uit de gemeenschap van je stad of van je dorp geroepen. Niet om weg te gaan, hè. Dat deden ze vroeger in de tijd van de vroege kerk, sommigen ook. Die gingen dan op een paal in de woestijn zitten, dat heette de paalzitters. En die gingen er helemaal geïsoleerd zitten. Sommige mensen ook, die sluiten zich helemaal op. Want oh, wee die boze wereld. Maar Jezus die bad, Vader, ik bid niet dat gij ze uit de wereld wegneemt. We staan nou eenmaal in die wereld, we staan nou eenmaal in die stad of in dat dorp. Nee, binnen die gemeenschap is die prachtige gemeenschap van de gemeente. Waar soms heel veel aan de hand is, dat had ik al gezegd, hè. Soms heel veel aan de hand, maar het is een gemeenschap waar God blij van wordt. Omdat het een gemeenschap is van zijn zoon, een groep. Ja, dat leven in die gemeenschap van Korinthe of Urk of je werk en de gemeenschap van Jezus, dat kan soms lijken alsof je leeft in twee werelden. Toen ik op die sportacademie zat waar ik het over had, had ik dat ook. Ja, dat was de Kalo in Zwolle. Misschien kennen jullie het wel. De C stond voor christelijk. Nou, er was wel eens wat christelijk, maar er was op heel veel gebieden weinig christelijks aan. Er werd gezopen en weet ik het wel allemaal. En het voelde soms alsof je een vreemdeling was. Niet altijd, want we hadden gelukkig een aantal jongens die ook christelijk waren. Ja, maar dat gevoel herken je waarschijnlijk wel, hè, dat je in twee werelden leeft. Dat is heel lastig soms. Je kunt je niet helemaal afsluiten. Je kunt niet altijd alles voorkomen. Twee werelden leven. Nou, leg dat dan maar aan God voor. Zeg, Heere God, ik dank u dat ik bij uw gemeenschap hoor, maar ik sta ook in die gemeenschap waar nog zoveel niet van u is. Wilt u mij de kracht geven om staande te blijven? Dat wil God. Dat wil God. En tegelijkertijd moet je waken voor je eigen gemeenschap. Want dat is het vierde, dat is Gods alarmroep om je eigen gelijk op te geven. Er staat in vers 10, maar ik roep u ertoe op, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u alle eensgezind bent in uw spreken enzovoort. Want, vers 11, mij is over u bekendgemaakt dat er ruzies onder u zijn. Ja, ruzies. Is hier ook wel eens ruzie in de gemeente? Niemand durft natuurlijk te zeggen, want dan is hij degene die als klokkenluider straks bezocht wordt door de oudsten. Maar zijn er wel eens ruzies? Ja. Zijn er wel eens ruzies thuis in je gezin? Daar hoef je geen vinger voor op te steken, maar ruzies. Ja, dan was in die gemeente ook zo. Ik heb al gezegd, hè, de een was van die partij, de ander van die partij. Ja, niet helemaal precies duidelijk waar die partijenschappen over ging. Misschien wel inderdaad helemaal gericht op die sprekers. Sommigen denken dat ook te maken had met rijk of arm. Misschien had je wel een conservatieve partij, een progressieve partij, en ruzies. Partijenschappen, gedoe. Ja, dan zegt Paulus, maar ik roep u ertoe op, broeders, dat je eensgezind bent. Eensgezind. Paulus had een brief gekregen, als je in 1 Korinthe 7 leest, vers 1. En in die brief had de gemeente van Korinthe, waarschijnlijk door middel van Stefanus en nog een paar mensen, die hadden ze op pad gestuurd met die brief en die waren ze bij Paulus in Efeze komen overhandigen en hadden ze precies ingezet wat er voor issues waren in die gemeente. Het ging over het huwelijk en over het avondmaal en over de gaven van de geest enzovoort enzovoort. En nou is het zo apart, als je die brief goed leest, dat Paulus pas in 1 Korinthe 7 begint over al die issues. En in die hoofdstukken daarvoor besteedt hij 4 hoofdstukken aan dat punt van die partijschappen. Dat hadden ze helemaal niet in die brief geschreven. En dan zijn er verklaarders die, in ieder geval eentje, die zegt ja, dit punt wilden ze wel misschien wel verdoezelen. Je kunt natuurlijk heel mooi schrijven over jou, zit het nou met avondmaal en zo, maar die ruzies onderling die wilden ze verdoezelen. Een beetje schone schijn ophouden. Net doen alsof het allemaal goed gaat. Maar ja, de geruchten gaan snel, hè. Dat gebeurt op Urk en dat gebeurt op heel veel plekken. In Korinthe ook. En Paulus had via Chloe had hij gehoord dat er ruzies waren. En nu pakte die gemeente op een stevige manier aan. Door eerst in die brief aandacht te geven aan die ruzies. Alsof hij zeggen wil, jullie hebben mij even over allerlei onderwerpen geschreven, maar dit onderwerp vind ik veel belangrijker. Die ruzies en die partijschappen, daar moet je ze mee ophouden. Want anders val je uit elkaar. Dan is die mooie gemeenschap, die bloem, hè, waar ik het over had, die verdort. En dat is niet meer om aan te zien. Dan gaat die gemeenschap naar de knoppen. Wees eensgezind. En het is heel belangrijk om te zeggen, eensgezindheid, jongens, dat betekent niet dat je altijd alles precies samen eens bent. Nee, het is juist mooi als je over bepaalde dingen ook eens wat verschillend kunt denken. En zeggen, oké, jij zegt dit en jij zegt dat, laten we samen in het woord kijken. Of bij een wijze man langs gaan en kijken wat die erover zegt. Toen ik bij Stichting Gaven werkte, hadden we de zogenaamde A- en B-waarheden. Kennen jullie dat? De A-waarheden, ja, die moest je ondertekenen, anders kon je er niet werken. Jezus is de Zoon van God, de Bijbel is Gods woord. Geen redding buiten Jezus, en er stond er nog wat, ik weet niet meer precies wat. En de B-waarheden, die ga ik nu niet opnoemen natuurlijk. Daar mocht je verschillend over denken. Eensgezind betekent niet van, ja, we zijn allemaal zo gezellig samen, we denken overal hetzelfde over. Nee, sommige dingen kun je verschillend denken, maar dat is nog geen reden om maar ruzie te gaan zitten maken. In Handelingen 15, daar was ook een heel meningsverschil, hè, over Joden en heidenen, en wat mochten de Joden nou wel en de heidenen. En dan wordt er uiteindelijk gezegd, de heidenen hoeven zich maar aan 3 geboden te houden. Niet al die dingen waar de Joden zich ook aan moeten houden. Nou, dat is toch prachtig, in 1 gemeente. De Joden konden zich hier aan houden en de heidenen daaraan. Maar dan hoef je niet per se uit elkaar te gaan, natuurlijk niet. Dat is vandaag de dag nog net zo. Waarom zou je, als je een andere kijk hebt over de eindtijd, waarom zou je uit elkaar gaan als gemeente? Dat is van de zotte. Juist proberen te verdiepen in die ander. Ik had pas een collega, meerdere, die gingen, ja, die werden lid van een andere gemeente en... Nou, je raadt het al, die gemeente waar ze naartoe gingen, dat was niet per se nou een gemeente waar ik nou naartoe zou gaan. Nee, dan kun je gelijk denken, ja, dan komen ze natuurlijk met allemaal van die nieuwe dingen en zo, en denken, ja, dat vind ik allemaal niks. Ik dacht, ik wil echt proberen te kijken wat ik van hun kan leren. En wat ik van die ene collega kan leren, en dan kom je erachter dat je zoveel van die ander kunt leren. Hoef je niet alles eens te zijn met wat er in hun gemeente gebeurt. Of precies op hetzelfde manier erover te denken. Tuurlijk niet. Maar probeer eens echt te verdiepen. Zeg eens, joh, hoe zit dat nou bij jou? Ik denk er altijd zo over. Ik ben het eigenlijk helemaal niet mee eens of zo. Maar hoe zit dat nou? Hoe denk je nou? Dan moet je eens opletten hoeveel zegen dat geeft. Dat is de gemeenschap van Jezus. Daar branden we elkaar niet gelijk af. Maar daar vuren we elkaar aan. En dan hoef je niet overal ja op te knikken. En dan hoef je ook niet alles onder de tafel te vegen, want dat deed Paulus ook niet. Hè? Moet je maar eens kijken in die brief. Mekaar helpen en mekaar steunen betekent niet dat we alle dingetjes die spelen maar onder de tafel schuiven. Natuurlijk niet. Als er iets is wat duidelijk is dat het niet goed is, dan is het juist goed om benoemd te worden. Dat doet Paulus ook. Dus dat mogen wij ook doen. En dan heel kort nog iets over die laatste 2 roepen. Eerst 1 Korinthe 7, wat ik voorgelezen heb. Dat gaat over Gods nuchterheidsroep om gewoon te leven. Gods nuchterheidsroep om gewoon te leven. Daar staat in 1 Korinthe 7, laat ieder blijven in de roeping waarin hij geroepen is. En dan staat er daarna, hè, bent u als slaaf geroepen, dan moet u zich daarover niet bekommeren. Kunt u echter ook vrij worden, maak dan liever van die gelegenheid gebruik. Ja, dat is prachtig. Paulus heeft het over onze maatschappelijke positie. Wij hebben in Nederland, niet echte slaven meer. Natuurlijk, er zijn mensen, maar dat is een heel ander verhaal. Maar met slavernij zoals het vroeger was, dat is er niet meer. Dat is een heel onderwerp apart, slavernij in de Bijbel. Maar in die tijd zegt Paulus, ben je slaaf? Dan ben je slaaf. Dat is je roeping. Ja, maar God is toch tegen slavernij? Ja, natuurlijk is God tegen slavernij. Maar jij bent in die positie geroepen. Probeer niet per se alles eraan te doen om er vrij te komen. Maar als het kan, vrijkomen. Ben je timmerman? Ik zeg niet dat je als timmerman een slavenberoep hebt, maar ben je timmerman? Ik denk niet dat je alles er maar aan moet doen om dominee te worden. Nee, kun je voorganger worden? Doen. Ben je geroepen als loonwerker? Alles er maar aan doen om... Paulus gaat er op een hele mooie, nuchtere manier mee om. Hij zegt de manier... Hoe je in de maatschappij staat, de positie die je in de maatschappij in hebt. Gewoon je dagelijks beroep of je dagelijks bezig zijn als vader of als moeder. Dat is goed voor God. Dat is ook roeping. En als je vrij kunt worden, of als dingen kunnen veranderen, doe het. Maar het grote probleem is dat we van die taken in Gods Koninkrijk, van die hele bijzondere dingen gaan maken. Ooit zaten we op een Bijbelstudie en toen zei ook zo'n vrachtwagenchauffeur dat tegen mij van, ja, jij bent met het evangelie bezig. Zo, en ik ben maar vrachtwagenchauffeur. Dat is zo fout. Ja, niet van hem. Ik vond het heel eerlijk dat hij het zei trouwens. Zo kijkt God er absoluut niet naar. Paulus zelf, die bracht het evangelie, ja, maar hij was ook op sommige momenten bezig met tenten maken. Hij was bezig met tenten maken. Gewoon met zijn handen werken. Niet heel hoog opkijken tegen die geestelijke beroepen, om het zo maar te zeggen. Blijven in de roeping waarin je geroepen bent. En dan de laatste roep, dat is de allermoeilijkste, wist je dat? Dat staat in 1 Korinthe 16. Dat is Gods laatste roep, namelijk om nederig te zijn. Dat is het allermoeilijkste. Zegt Paulus in vers 15, en ik roep u ertoe op, broeders. U weet dat het huis van Stefanus de eersteling van Achaïe is. En dat zij zichzelf ten dienste van de heiligen beschikbaar hebben gesteld. Dat u zich ook aan zulke mensen onderwerpt. En aan ieder die meewerkt en zich inspant. Ja. Gods roep, zijn laatste roep om nederig te zijn. Dat is lastig. Even heel kort iets over waar Paulus hierop doelt. Stefanus is bij hem gekomen met een brief. Niet Stefanus die gestenigd is. Andere Stefanus. Die is bij hem gekomen met een brief met al die issues. Zo moeten we het ons een beetje voorstellen. En die had nog twee medewerkers bij zich. De namen worden genoemd, hè. Fortunatus en Achaïcus. Voor God ben je geen nummer. Maar ik heb je bij je naam geroepen, zegt hij ergens in Jesaja. Voor God ben je geen nummer. Die namen staan er gewoon bij. Van die twee medewerkers van Stefanus. Mogelijk waren het slaven of vrijgelaten slaven die toch bij hem gebleven waren. Ja, en die komen bij Paulus met die brief. Ja, en als je goed in de Korinthebrief leest, dan zie je dat er nog geen oudsten waren aangesteld. In sommige gemeentes wel, hè. Daar is al sprake van oudsten en opzieners in Timotheus, Titus. In Korinthe nog niet. En dan zou het heel goed zo kunnen zijn dat die mensen in Korinthe, die gelovigen die in die gemeente zitten, dat die niet echt meewerken met Stefanus. Terwijl Paulus misschien wel als idee had om juist hem en ook die twee medewerkers van hem tot oudste te gaan benoemen. In ieder geval om erkenning te geven als leiders van de gemeente. Want zij zijn degene die als eerste in Achaïe tot geloof gekomen zijn. Dit gezin van Stefanus is ook een van de weinigen die Paulus zelf gedoopt heeft. Dat kun je ergens anders lezen. En dan roept Paulus die mensen op in Korinthe. Wees nou onderdanig. Stel je onder die ander. Want dat betekent het. Nederig zijn, dat betekent niet dat je als een soort heel zielig hondje alleen maar altijd ja en amen zegt. Dat heeft niks mee te maken. Nederigheid betekent niet dat je altijd maar luistert naar de mening van. Nederigheid, dat betekent dat je je opstelt onder de ander. Dat je weet van, ik heb gelijk. Maar ik ga niet mijn gelijk kosten wat kost er doorheen drukken. Dat je weet, ik heb een hele hoge positie. Want God heeft me gaven en kwaliteit gegeven. Maar ik ga niet die positie misbruiken om mijn gelijk er doorheen te drukken. Dat is nederig zijn. In die gemeente van Korinthe moesten de mensen zich schikken. Juist onder die mensen die als eerste daar tot geloof gekomen waren. En die mogelijk ook bezig waren om het woord te verkondigen. Stefanus en zijn twee metgezellen. Dat is heel lastig. Ook als het gaat over mensen die een leidinggevende functie hebben in de gemeente. En ik sta hier niet een promopraatje te houden voor de geestelijke leiding van deze gemeente. Maar het is wel eens goed. We hebben soms zoveel kritiek, hè, op geestelijke leiders. Waarom denk je dat die mensen zo snel onderuit gaan of opgebrand raken? Een van de redenen is dat we vaak als volwassen christenen ons kinderachtig gedragen. Dat we alles maar bij de geestelijke leiding neerdroppen en zij doen dit verkeerd en zij doen dat. Ja, maar hun zijn ook maar mensen. Hun zijn, boven ons gesteld. Dat kun je eigenlijk al bijna niet meer zeggen, maar ze geven geestelijke leiding. Jezelf ondergeschikt maken aan die mensen. En op het moment dat er iets is, wat je irriteert aan die persoon of waarvan je denkt dat doet hij niet goed, uitnodigen voor een gesprek. Jaren geleden hadden we een dominee. Ik zat er nog in een andere gemeente, was een dominee. En die had bepaalde dingetjes, dat begon ik me aan te irriteren. En mijn vrouw ook, dacht ik. Toen hebben we die man thuis uitgenodigd. 2,5 uur gepraat en ik zei tegen hem, ik probeer het gewoon even uit te leggen hoe dat kan gaan. Ik probeerde wat dingen aan hem uit te leggen. Ik zei, heeft u door dat als u zo staat en u doet zo en zo, ik noemde wat voorbeelden, Hij zei, nee, heb ik echt niet door. Toen heb ik nog een hele grote lijst van allemaal dingen opgenoemd. Nee, dat is een grapje. Ik heb een aantal dingen opgenoemd. 2,5 uur gepraat, het kostte me bakken met energie. En hij zegt zo aan het eind tegen mijn zoon, dat was pittig, hè? Dan moet je niet denken dat het zondag allemaal anders gaat, zei hij tegen me. Hij denkt, die Kees die heeft allerlei verwachtingen van mij. Dan moet je niet denken dat het zondag allemaal anders gaat. Maar het gekke is, als je het benoemt, als je het uitspreekt, dan lucht dat op. En dan kun je veel makkelijker omgaan met die irritaties die je hebt ten aanzien van die andere persoon. Nederig zijn, en nogmaals, dat betekent niet dat je alles maar goed hoeft te praten. Tuurlijk niet. Dat deed Paulus ook niet. Maar stel jezelf onder de ander. In de gemeente. Je kunt de beste voorgangers hebben, heb ik hier opgeschreven. Dat vind ik ook wel aangrijpend. Ook wel een beetje nuchter misschien, ja. Je kunt de beste voorgangers hebben, maar het is geen garantie voor succes. Wist je dat Paulus 1,5 jaar in Korinthe dag aan dag heeft gearbeid, bijbelstudie gegeven, de Bijbel uitgelegd. Zat hij weer in het huis, Bijbel uitleg. 1,5 jaar, Paulus. Dan denk je van, nou, dat is het neusje van de zalm. Paulus, dat is de top van de theologie. En die man die wist alles bijna. En 1,5 jaar in Korinthe. Nou kwam hij maar in Ede 1,5 jaar. Of hier op Urk. 1,5 jaar bijbelstudie gegeven. Dan hebben we een gemeente om door een ringetje te halen. Nee. Want die brief is geloof ik, wat zal het zijn, 3, 4 jaar geschreven. Korinthebrief. Nadat Paulus daar geweest is. Partijschappen, hoererij, rechtszaken. Als je te veel van je geestelijke leiders verwacht, word je teleurgesteld. Dan leg je de lat voor hun te hoog. We moeten zelf onszelf onderdanig opstellen. Daar krijg je een prachtige gemeente van, als je elkaar onderdanig opstelt. Tot slot dit, het gaat over onderdanigheid. Jezus zei... wat zei Jezus? Hij zei, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Als het gaat over jezelf nederig opstellen onder de ander, is Jezus het voorbeeld. Prachtig, staat in de Filippenzenbrief. Hij was zo hoog verheven, hij heeft de hemel en de aarde geschapen. Hij heeft alles afgelegd voor mij en voor jou en voor jou en voor jou. Alles afgelegd, omdat hij de onderste weg wilde gaan. De nederigste weg, helemaal naakt aan het kruis, zichzelf zo nederig opgesteld. In onze huid gekropen, om ons te verlossen van die walgelijke arrogantie en hoogmoed en trots en partijschappen. Dat is Jezus. En hij zei, als iemand je op de linkerwang slaat, dan moet je hem ook de rechter geven. En toen kreeg hij een klap op zijn rechterwang, en wat deed hij toen? Hij gaf niet zijn linkerwang. Hij zei, waarom slaat u mij? Nou, daar zie je nou precies wat het is om nederig te zijn. Dat is niet dat je altijd maar over je heen laat lopen. Dat is de onderste weg gaan en zeggen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ja, professor van Ruler, daar sluit ik echt mee af. Die zei, ik weet eigenlijk niet of ik het hier wel eens verteld heb. Professor van Ruler die zei, christenen zei hij, dat zijn mensen met een binnenpretje. Te midden van alle ellende, tegenslag en gedoe weten zij dit. Het beste komt nog. En als Jezus terugkomt, zeg ik, dan horen we zijn laatste roep, de roep van de bazuin. Als de roep van de bazuin klinkt, hè, dat is de laatste roep. De shofar ha-akadil heet dat geloof ik in het Hebreeuws, de laatste roep. Dan komt Jezus terug. En dan zullen we hem zien in wie we geloofd hebben. En tot die tijd, tot het moment dat hij terugkomt, dan luisteren we naar de zachte stem van de God die ons roept. Amen.